Ja, dat was hè. Ja. Ja, 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 ja. Spreuken 9 en spreuken 10, inderdaad. Ja, ja. Voilà. Amen. Heel goed. Dus we hebben het inderdaad over spreuken. Les 4 is het vandaag. Deel van de wijsheid, literatuur. Onder andere Prediker, Job, Hooglied. En sommige psalmen behoren allemaal tot die wijsheid, literatuur. De meeste van de spreuken en wijsheid literatuur is geschreven door Salomon, zoals we vorige week hebben behandeld. Ik geef maar een heel korte, beknopte samenvatting, zodat je direct terug mee bent. Want ik weet, het is een week geleden. En onze hersenen zijn allemaal niet meer zo flexibel zoals in onze tienerjaren. Hè, dat we alles absorberen en alles onthouden. Het gaat er soms het ene oor in, het andere oor uit. Ja? Ja. Niet dan? Ja, ik heb toch wel niet meer dezelfde geheugencapaciteit als vroeger, maar soms blijft er nog wel iets hangen. Maar dat blijkt wel, het voordeel is dan wel, alles komt als je dan terug zaken leest en terug zaken begint te studeren en is allemaal terug vers. Hè? Als je soms een preek, je kunt er misschien al 10 keer de passage hebben gehoord. En toch kan er dan op de een of andere manier toch weer iets nieuws uitspringen. Amen. En hetzelfde met die spreuk. Hè. Vroeger niet zoveel aandacht aan besteed, maar ik vind het nu toch wel interessant om het in een nieuw licht te zien. In het licht te zien van wat kunnen wij er voor vandaag uithalen. En hoe bekeek de schrijver van toen het? Hè. Wat was zijn doelpubliek toen? Wat was zijn gedachtegang? En moeten we alles zo letterlijk pakken, hetgeen dat hij schreef toen? Hè? Of zijn er bepaalde wetten van interpretatie die we moeten toepassen op deze spreuken? Zoals we ook hebben gedaan hè, in het Bijbelboek van de Psalmen. Moeten we hier ook weer hetzelfde gaan doen? En hoe doen we dat dan? En we hebben vorige week ook gezien dat Salomon, ook al was hij heel wijs, hè, maar Jezus, hè, Jezus zei in Matthäus 12, 42, is dat er hier nog iemand groter is dan Salomon. Hij bedoelde op zichzelf natuurlijk. En dat eigenlijk de personificatie van de wijsheid waarover Salomon schreef, is eigenlijk het leven van Jezus. Ja? Het leven van Jezus is eigenlijk spreuken die tot leven zijn gekomen, die tot voorbeeld zijn gekomen in de manier waarop hij reageerde, handelde en nog veel meer. Hè. Spreuken zit ergens in het midden gemoffeld tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En spreuken is zo'n beetje een balans tussen de wet en de geest die de Heere Jezus ging openbaren. Het refereert nog altijd naar de wet en het spreekt ook nog wel altijd over gedragsveranderingen en standaarden van gedrag. Maar het spreekt ook al over het veranderen van het hart, veranderen van attitude, naar de oorsprong gaan van het kwaad. En het doet dat in het boek door constant de vergelijking te maken tussen de rechtvaardigen en tussen de goddelozen. En het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze is steeds het verschil tussen de wijze en tussen de domme. Ja? De dwaze, sorry, ik zeg altijd tussen de dwaze. Het is niet dat de dwaze geen kennis heeft, het is niet dat de dwaze niet intellectueel is. Het is dat de dwaze geen ontzag heeft voor God. Het is de dwaze die geen rekening houdt. Amen. Met de wegen van de Heer, met de wil van God, met God te betrekken in zijn leven. Dus dat wordt constant, dat is eigenlijk het hoofdthema, is zonder wijsheid, amen. Ben je zonder wijsheid van God ben je afhankelijk van de wijsheid van de wereld. En uiteindelijk zal u dat falen. En ook een thema is natuurlijk, is het begin van alle wijsheid en alle kennis is ontzag hebben. Voor de Heer. Dat wil zeggen, versteld staan van Hem. Hem betrekken in je leven. Want dat uiteindelijk zal leiden tot een leven van vervulling. Amen. Dank u, Jezus. En dus, we zijn geëindigd dan, wel geëindigd. ergens rond, wat was het vorige week? Spreuken 6 was het. Spreuken 6. Ik ga een paar hoofdstukken overslagen. 7, 8. En we gaan ook heel snel door hoofdstuk 9. Want dat is eigenlijk, 7, 8 en 9 is eigenlijk een soort van gedichten. Een gedichtenvorm. Waarin vrouwen wijsheid wordt uitgebeeld. Ja. Hoofdstuk 9 is ook eigenlijk een tegenstelling tussen de vrouwenwijsheid, hè, zo wordt wijsheid altijd als een vrouw afgebeeld, en een vrouwendwaasheid. Ja, we gaan eventjes naar vers 6 tot en met 9. Ja, we lezen. Wees niet langer zo onnozel, leef en betreed de weg van het inzicht. Ja, dus heel hoofdstuk 7, 8 en ook 9 is dus een verheerlijking van het zoeken naar wijsheid. Goddelijke wijsheid. Amen. En dan vers 7 zegt, wie een spotter terecht wijst, wordt bespot. Wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten. Berisp een wijze en hij mag je graag. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Oké, tot hier. Ja, als je het niet hebt begrepen, dat is niet erg hoor. Ik heb het denk 10 keer opnieuw moeten lezen. In verschillende vertalingen, eer dat ik het eigenlijk begon te begrijpen wat eigenlijk in vers 7, 8 en 9 staat. Als je even kijkt naar vers 7, 8 en 9, dan zie je dat er een bepaalde indeling is gemaakt. Er wordt hier gebruik gemaakt van ja, een of ander literair, poëtisch, hoe zeg je dat, opstelling. Want vers 7 tot en met 8, het begin van vers 8, gaat over de spotter. En zijn drie kenmerken van een spotter. Spotter terecht wijzen, goddeloze de les lezen en wijzen spotter niet terecht. Dat zijn er drie. Ja? Maar dan heb je het vervolg, het tweede deel van vers 8. Hè, 8b noemen ze dat. En 9a en 9b gaan drie elementen hoe dat de wijze of de rechtvaardige reageert. Zie je de opbouw? Dat is een literair. Hè? Zoals wij limerikken kennen en zoals Marianne heel goed kan rijmen, hè, in dichtvorm enzovoort, wordt er hier ook heel veel gebruik gemaakt doorheen de psalmen, doorheen de spreuk. Wij zien dat natuurlijk niet altijd, want wij lezen gewoon door in het Nederlands. Maar als je echt er heel diep in wilt gaan, ja, dan zitten daar jaren op dat te bestuderen. Al die literaire vormen die eruit komen, dat is fantastisch. In het Nieuw Testament wordt dat trouwens ook gedaan, hoor. Als je kijkt naar de opbouw van de bergreden, hè, Matthäus 5, 6, 7, dan zie je dat is niet zomaar achter elkaar iets opschrijven. Daar zit structuur in, ja. En de mensen die ervan wisten toen, die lazen en die begrepen dat direct, ja. Ik zelf ben niet zo'n artistieke, literaire, creatieveling. Dus ik zie dat allemaal niet zo. Hè. Ik ben ook niet zo goed in rijmen en artistieke zaken opstellen. Maar we zien hier dus eigenlijk een piramidevorm. Hè. Dus 7a, 7b en 8a versen, hè, die gaan naar boven. En dan 8b, 9a en 9c, die gaan naar beneden. Het gaat dus over wie een spotter terecht wijst, wordt bespot. Wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. Wie een spotter niet terecht... wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten. Dus het advies dat we meekrijgen van Salomon is dat je een spotter beter niet terecht wijst. Want dan word je zelf bespot. En als je een goddeloze, hè, dus een dwaze, de les wil lezen, dan ga je zelf belachelijk gemaakt worden. Als je een spotter gaat terechtwijzen, en spotter hebben ze trouwens over zij die openlijk God spotten. Ja, zij die openlijk God niet erkennen. Hè. De Bijbel in Spreuken zegt zelf, hij die niet gelooft aan God dat er een God is een dwaas. Hè. Het is dus over de spotter, die lacht dus met de zaken van God. Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten. Ja. Dus dat is het advies dat we krijgen. Nu, hoe moeten we dat gaan interpreteren? Ja. We kunnen dat letterlijk gaan interpreteren en zeggen, ah ja, dus we mogen nooit iets gaan zeggen tegen zij die lachen met de heren, hè? Zij die spotten, want anders worden we zelf bespot. En inderdaad, we vinden daar ook zaken van terug, hè? In het Nieuw Testament, zoals die bekende vers van Matthäus 7 en 6, waar Jezus zegt, geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Dus er is inderdaad een moment, ja, waarin het beter is om een dwaas of een spotter, zij die openlijk, verbaal, het evangelie afwijzen, ermee spotten, er is zeker een moment om te zwijgen. Ja? Om niks te zeggen. Om niet terecht te wijzen. Om niet met de vinger daar te gaan staan en zeggen van, oh makker, hè, je mag zo niet spotten, hè, met God. Of je gaat naar de hel. Ja. Je kan dat doen, want je denkt, joh, maar ik moet ze toch waarschuwen. Ik moet ze toch waarschuwen. Hè? Ik moet toch zeggen dat ze in zonde leven. Ik moet toch zeggen, ik moet hun toch de les lezen. Ze moeten toch weten dat ze op het pad van de verdoemenis zitten. Dat is waar, want er zijn er dan ook aan een andere kant verzen die zeggen dat we inderdaad, hè, het licht moeten doen laten schijnen. En dat we de waarheid moeten zeggen. En dat we de mensen uit de zonde niet meer trekken. In Galaten staat het. In Jacobus 25 denk je dat het is. Eens eventjes erbij pakken. Of hij die hem van de zonde onttrekt. Hier. Jacobus 25. Wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. Zie, dus we moeten zondaren van het dwaalspoor terugbrengen. Zie je een beetje de tegenstelling? Tegenstelling. Aan de ene kant mogen we een spotter niet terechtwijzen, want anders gaan we zelf bespot worden. Aan de andere kant zegt Jezus ook van, hey, gooi je parels niet naar de zwijnen of je wordt vertrappeld. En ik denk dat Jezus zijn mosterd hier bij Spreuken vandaan heeft gehaald. Spreuken 7. Hey. Aan de andere kant moeten we het licht doen laten schijnen in het evangelie. En we moeten, als we een zondaar van een dwaalspoor kunnen redden, hebben we hem van tal van zonden bevrijd. Dus het is een beetje moeilijk, amen, om te weten, wat moeten we nu doen? Wel, het antwoord is, De spreuken zijn niet altijd zwart-wit te bekijken. Ja? Spreuken zijn niet altijd in absolute termen. Zij beschrijven niet in absolute termen een verbod. Spreuken spreekt in veel contrasten. Ja? Zwart-wit. Ja? Maar er is in de wereld heel veel grijze zone. Heel veel grijze zone. En je kan dat niet altijd toepassen. Ja, er zijn ook andere manieren om spotters, om goddelozen wel tot de Heer te brengen. Als we gaan denken van elke goddeloze, elke iemand die iets verkeerd zegt, hè, we mogen er niks op terugzeggen omdat Spreuken dit zegt. Ja, dat is ook niet altijd waar. Wat hier vooral wordt gezegd in Spreuken, en dan moet je doorlezen tot en met vers 9, want inderdaad, als we alleen maar vers 7 zouden eruit nemen en we hangen dat boven ons bed, en dan wordt dat ons dogma, en dan staan we op daarmee en we lezen niks daar rond, dan gaan we inderdaad niemand meer terechtwijzen die de Heer belachelijk maakt, en dan vanaf het moment dat er een beetje weerstand is, ja, dan gaan we zwijgen. Nee, er is een moment ook om te spreken, er is een moment om te zwijgen, amen. Maar wat hier vooral duidelijk gaat gemaakt worden, en ook in de volgende hoofdstukken, is de Salomon probeert duidelijk te maken dat de reactie tussen een spotter en een wijze op correctie is heel duidelijk. Ja? De reactie wanneer jij iemand terechtwijst, wanneer jij iemand terechtwijst, wat in hun hart zit, komt dan naar boven. En als dat spot is, als dat belachelijk gemaakt worden is, als dat haat is, als jij iemand terechtwijst, en ik heb het wel over rechtvaardig terechtwijzen, amen, dan komt er naar boven hetgeen dat in het hart zit. Wanneer dat er kritiek komt, dan zie je heel vaak in een mens wat er in hun hart zit. En de Bijbel zegt hier, als het bij een wijze gebeurt en je krijgt kritiek, dan gaat hij dat graag hebben. Wel, niemand deed dat graag, maar het wordt natuurlijk... Wie heeft er graag kritiek? Ja, de wijze, berispen wijze, en hij mag je graag. Met andere woorden, die staat ontvankelijk voor kritiek. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Zie je de twee tegenstellingen? Dus er wordt hier gezegd, kijk, iemand dat open staat voor kritiek, iemand dat zijn inzicht wil vergroten door aan te nemen, door iets aan te nemen, door bij te willen leren van iemand anders, wel, de Bijbel zegt, je bent wijs, je bent met andere woorden rechtvaardig. Niet rechtvaardig in de zin van rechtvaardig in de ogen van God en rechtvaardig door Jezus zijn bloed, helemaal niet. Maar je doet dat wat juist is. Snap je wat ik wil zeggen? Het andersom is ook waar. Kan je niet tegen kritiek? Kan je niet tegen iemand dat u de les speelt? Ja? En er borrelt iets van alles op en je wilt iets terugzeggen, want je kan niet tegen de kritiek, want het kwetst je, want je hebt trauma's in je leven en allerlei zaken, dat weten we nu allemaal, hè, wat er allemaal kan zitten in je leven en de muren die je hebt opgebouwd en wanneer dat pijn doet, wanneer iemand door die muren door wil breken, maar je wilt dat niet en dus ga je terugkaatsen en dus ga je deflecteren, ja, en ga je de andere... ga je dus met andere woorden de boodschapper aanvallen in plaats van de boodschap. En veel mensen doen dat. Hè. Hey, dat is een van de tactieken wat politiekers doen. Dat zijn allemaal politieke spelletjes natuurlijk, maar een van de beste tactieken als voor politiekers en mediafiguren en zover, wanneer dat ze kritiek te slikken krijgen, dan is het om de boodschapper, hij die de kritiek heeft gegeven, aan te vallen. Om die terug te bespotten in plaats van de kritiek te evalueren. En een wijze, in de ogen van God tenminste, een wijze zal dat aannemen, zal dat evalueren. Amen. En als dat waar is, laat God het maar spreken en dan zal er verandering komen. Amen. Dus dat is eigenlijk... wat in deze korte passage wil gezegd worden. Ja? En dus hoe dat wij dat moeten toepassen. Inderdaad, als er mensen zijn die niet openstaan voor het evangelie van de Heer. Zoals in de tijd van Jezus, zij spotten ermee. De Heer zei ook, je moet niet al te blijven plakken. Hè? Kuis de stof van je schoenen af of van je sandalen. Hè? En wandel verder. En ga naar het volgende dorp. Blijf niet bij de pakken zitten. Ga verder. Laat hetgeen dat je hebt teruggekregen, zit daar niet mee in, want ze bespotten niet jou, ze bespotten mij. Amen. Neem ze mee in gebed. En we laten God wel werken, want God kan inderdaad veel doen met de woorden die je reeds hebt gezegd. En dus wij moeten niet altijd het laatste woord hebben. Het is ook een bescherming voor jezelf, zoals Jezus zei, pas op, en met die parel voor de zwijn, of ze gaan u vertrappelen. Soms is er inderdaad een stop, een time-out, dat je moet toepassen. En soms kan het ook je eigen eer zijn, je eigen ego dat gekrenkt is, wanneer dat mensen niet willen aannemen, want jij denkt dat je de waarheid hebt, ja? En we hebben de waarheid, we hebben de weg, de waarheid en het leven. En als iemand dat niet wil aanpakken, dan voelt dat alsof wij worden afgewezen. En daar kunnen we niet goed mee omgaan, want afwijzing is een vreselijke emotie. Maar ze wijzen ons niet af. Neem het niet persoonlijk. Ze wijzen ons niet af. Ze wijzen het goede nieuws af. En ze wijzen het nu in het moment af. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet over gaan nadenken later. Dus laat dat maar bezinken. God hoeft niet beschermd te worden. God hoeft niet verdedigd te worden. God hoeft geen advocaat te hebben. Halleluja. Wij hebben een goede advocaat die voor hun pleit. Jezus. Amen. Laat ons, liefde van de Heer toon, als je voelt van het wordt te moeilijk. Ik ga hier een afstand creëren tussen die mensen. Ik kan maar beter gaan zwijgen en we laten God wel werken. Voel je van, oké, er is een muur, maar er is toch een plaats waar dat ik op een liefdevolle manier, op een spirituele manier kan. Er is toch een plaats om nog iets te kunnen doorbreken. Heer, geef me de woorden die ik moet zeggen. En God gaat het wel zeggen of hij gaat zeggen van zwijgt. Amen. Aan wie dat belangrijk is. Wees gevoelig. Amen. Aan de stem van de Heer. Dank u, Jezus. Ik ga direct naar Spreuken hoofdstuk 10. Want de rest ging nog naar... ging over hoe wijsheid en zo verder allemaal heel goed is. Spreuken 10, vers 1 tot met 5. Oké. Hier volgen de spreuken van Salomon. Eigenlijk vanaf hier, vanaf hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk, ik dacht dat 22 was, volgen eigenlijk de spreuken of de gezegdes. He, zo die korte, soms twee versen, soms ene vers. En die volgen nu eigenlijk allemaal achter elkaar. Daar zit niet altijd een structuur in of een lijn in of een gedachte. Meestal wordt dat samengevat in kleine passages. Dus het is niet dat hoofdstuk 10 daarover gaat en hoofdstuk 11 gaat daarover. Soms zijn het gewoon allemaal losse gezegden, losse spreuken. En het zijn er 375, alleen van hoofdstuk 10 tot met hoofdstuk 22. 375, dat zegt u niks, mij ook niet. Maar ik heb gelezen in mijn Bijbelstudieboek dat de waarde is van Salomon, zijn naam in het Hebreeuws. Ja? Elke naam, het Hebreeuws alfabet heeft voor elke letter een numerieke waarde. Hè? De alfa, ik zeg zomaar iets, want alfa is Grieks, is 1 waard. Hè? Beta is 10 waard, ik zeg zomaar iets. Allee, in ieder geval, als je dat optelt, de letters van Salomon zijn naam, komt dan 375 uit. En dat zou dus ook het aantal spreuken zijn die hier worden opgeschreven voor ons. Amen. Halleluja. Als er vragen of zo zijn, dan ga altijd in de chat. Hè. Amen. Vers 1 tot en met 5. Ja? Hoofdstuk 10 tot 22, vers 16, denk ik. Tot hoofdstuk 22. En dan komt er vanaf hoofdstuk 22, vers 16, dan is er bij mij in mijn Bijbel staat er dan een titeltje met spreuken van andere wijzen. Ja, 375. Is niet belangrijk, zeg maar. Ja, 22. Ga je eens allemaal tellen? Ja, ik lees dat. Ik zeg met een Bijbelstudieboek, zegt dat. Hè. Ik ben dat niet gaan checken, want ik weet niet hoe dat je Salomon in het Hebreeuws schrijft. Dus ik neem aan dat waar is. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want degene die de Bijbel hebben samengesteld, ja, die schrift, hoe noem dat? Scribes in het Nederlands. Iemand helpen. Nee, de mensen. Nee, schriftgeleerden. Ja, schriftgeleerden. Nee, ja, maar dat doe je dan denken aan de tijd van Jezus. Maar ja, toen waren er ook schriftgeleerden. maar in ieder geval schriftgeleerden en mensen ongeveer in de 5e, 4e eeuw voor Christus. Ze zijn er al wel langer mee bezig, maar ze hadden uiteindelijk een uiteindelijke versie af, hè. Na het ballingschap, de tweede tempelperiode noemen ze dat. Dan hadden ze eigenlijk de Oude Testament af en nadien is dan ook de Griekse vertaling gevolgd, de Septuagint, waarin Jezus en de apostelen heel veel uitkoteren. Dus die was heel beschikbaar in de tijd van Jezus. Maar dus die mensen die dus verantwoordelijk waren om dat allemaal bijeen te rapen, want je moet niet denken dat Salomon dat die zo'n mooi samengebundeld bijbeltje had, hè, van Genesis tot hè, twee koningen, hè, want verder was er nog niks geschreven. Ja? Je moet niet denken dat die zo mooi gebundeld hadden. Hè? Ik weet zelfs niet wat Salomon had. Die had misschien enkel en alleen de wet van Mozes. Ja? Dat weten we dus niet. Hè? Daar zijn flarden van perkamenten. Daar een stuk, daar een stuk. En dus die schriftgeleerden die gingen dus alles samen bundelen. In één geheel. En dat waren dus eigenlijk editors. Ja, de meeste christenen horen dit niet graag. Of ze willen dat niet weten. Of ze weten dat gewoon niet. Want ze denken echt dat een Bijbel uit de hemel is neergedaald. Hè? Volledig af. Pam, hier red hem. Dit is mijn geschenk aan mijn volk. nee, dat moest geëdit worden. Dat moest, hoe zeg je dat, edit in Nederlands? Bewerkt. Dat moest bewerkt worden, zoals een publisher vandaag. Hè? Als je een nieuwskrant samenstelt, die pakt allemaal artikels samen en dan moet je nog beginnen te bewerken. En dan moet eruit en dan. En zo waren die editors van de Bijbel ook bezig. Ja. En we zien dat erin bewerkt is. We zien in Genesis, zien we stadsnamen in de Bijbel komen die pas benoemd werden ten tijde van David. Ja, dus hoe kon Mozes dat hebben geschreven? Wel, Mozes heeft het geschreven, maar iemand heeft het nadien aangepast, geëdit, bewerkt, omdat het publiek dat toen aan het lezen was, niet bekend was met een bepaalde plaatsnaam in de tijd van Mozes en heeft dus de plaatsnaam veranderd, hoe dat de stad toen noemde. Ja? Om een voorbeeld te geven, hè, stel dat Antwerpen vroeger Antwerpia noemde, zeg maar iets, en ik vind daar een document en dat beschrijft de geschiedenis van Antwerpia. En ik wil dat nu bekendmaken aan deze generatie. En ik verander de naam Antwerpia. Nee, dat is Antwerpen. Hè? Geschiedenis van Antwerpen. Ja. Zo moeten dat bezien. En dus die editors, die bewerkers, die waren ook heel literair geïnspireerd. Ja, begrijp het niet verkeerd. De Bijbel is geïnspireerd, maar ook door de Heilige Geest, maar ook de samenbundeling ervan, zelfs nog meer, de samenbundeling ervan, want wie koos er uiteindelijk voor om dat boek deel uit te maken van de kanon, hè, van de Bijbel? Wie koos er uiteindelijk voor? Ja, Genesis gaan we pakken. Ja, dat gaan we pakken. Dat gaan we pakken. Ja, dan niet. Hier gaan we een beetje bewerken. Hè, dan dat het een mooie structuur is. Dan de taal een beetje aanpassen, zodat we hier een rijmvorming krijgen. Snap je? En zo kan er aan. Ik ben er zeker van dat de bewerkers en degenen die alles hebben verzameld, Dat die ook geïnspireerd waren door de Heer. Amen. Hetzelfde met die 375 spreuken. Kan Salomon dat hebben gedaan? Dat hij een expres 375 heeft geschreven? De kans is klein. De kans is klein dat Salomon ergens een document ging pakken en denkt van, hey, ja, mijn naam Salomon, ja. Hij kan er nu eens 375 schrijven. want we zien op het einde van die 375 vers, in hoofdstuk 22, vers 16, vanaf vers 17, bij mij staat er spreuken van wijzen. En dan vraag ik me wel af wie dat daarin heeft gezegd. Omdat dat een inleiding is op een nieuwe collectie van spreuken. Die worden toegeschreven aan andere wijze dan Salomon. Dus dat is dan gemaakt door die editors die gekozen hebben, oké, dat van Salomon voegen we toe. Maar we hebben hier ook nog spreuken van anderen, hè? Wijzen. En die voegen we er ook aan toe. Die andere wijzen die hebben bestaan, heb ik in de eerste les ook uitgelegd, ver jaren, 100 jaren na Salomon. Ja? Dus het zijn eigenlijk de bewerkers die ervoor hebben gekozen om dat stuk er nog aan toe te voegen. Ja? Dat stuk van Salomon weg te laten. En weet je wat, we pakken er 375 om eer te brengen aan Salomon, want dat is de waarde van zijn naam. Zo kan het zijn geweest. Hè? Pas op, hè? Dat is geen exacte wetenschap wat ik hier zeg. Hè? Wij kunnen dat nooit meer weten, want we waren er niet bij. Dat noemen ze de wetenschap om te bepalen bibliologie, noemt dat. Bibliologie, studie van de Bijbel, hoe dat de Bijbel is ontstaan. Is een moeilijke studie om te ontdekken wat is het originele, wat is bewerkt, wat hoort tot de kanon, wat hoorde niet tot de kanon, dat is een ja. Nee, dat weten we niet. Hè. Dat is gedaan door... Nee, dat is iemand dat... Je wilt weten wie dat heeft samengebracht. Gekanoniseerd noemen ze dat. Hè. Van het Oude Testament weten we niet meer. Van het Nieuw Testament weten we, hebben we meer details. Omdat dat gebeurd is in de derde, vierde eeuw na Christus. Dat was een heel comité. Dat was niet ene persoon of zo. Hè. Dat is altijd door meerdere en meerdere mensen gebeurd. Dus dat was een heel procedure. Hetzelfde met het Oude Testament. Dat is ook niet door ene persoon gebeurd hoor. Dat waren schriftgeleerden en daar zal ook heel veel gediscussieerd zijn waarschijnlijk. Maar daar weten we eigenlijk niet meer het fijne van. Maar ik weet wel dat het de Bijbel nog altijd het ons vertrouwen verdient. Jezus quoteerde eruit. Jezus aanzag het als Gods woord. Hij zag het als de Heilige Schrift. Hij zag het als het woord dat niet kan gebroken worden. Dus hetgeen dat Jezus gebruikte, hè, zowel de Masoretische tekst, hè, de Hebreeuwse tekst, als de Griekse tekst, die gebruikte ze alle twee. Hij zag het als het geïnspireerde woord van God. En als Jezus het zag als het geïnspireerde woord van God dat niet kan gebroken worden, dat voor eeuwig blijft, hè, hemel en aarde kunnen verdwijnen, maar mijn woord en de woorden van God zullen nooit verdwijnen. Amen. Dan kunnen wij er ook op vertrouwen. Amen. Het is alleen heel, heel goed om te weten van wat schuilt er allemaal achter. Hè? Dus dat was maar een voorbeeld om te geven die in 375 spreuk. En zo zijn er heel veel zaken die wij natuurlijk niet zien op het eerste gezicht. Zo zijn er ook spreuken, bepaalde hoofdstukken, waarvan de eerste letter van elke spreuk de volgende letter in het Hebreeuwse alfabet is. Ja, zo zijn er ook spreuken. Psalmen ook trouwens. Ah, wel, dat is ook weer zo'n literair kenmerk, ja? Ja, waarom? Ja, waarom doen mensen soms van die limerikken? En, want ik ken weinig van Nederlandse poëzie, maar daar hebben ze ook zo van die literaire vormen en structuren. Wel, zij hadden dat ook. Sommige structuren zijn dat je bepaalde woorden terug herhaalt. De eerste vers en dan de zesde vers zijn hetzelfde. En de tweede en de zevende en de derde en de achtste zijn hetzelfde. Dat zijn ook weer zo van die structuren. Maar wij lezen er natuurlijk los overheen. Want we zijn maar op zoek naar iets, snap je? Maar hier zien we ook, als we bij dat vorige, bij die spotter en die wijze, als we niet begrijpen dat daar een structuur in zit, en met die structuur wil ze iets duidelijk maken, maar wij, als we dat niet kennen, dan gaan we daar gewoon naar die ene vers, dan gaan we dat in zijn absoluutheid nemen, in zijn letterlijkheid nemen, en gaan we denken, ik mag een spotter niet terechtwijzen. Maar nee, er is een diepere betekenis achter. We moeten het niet altijd zwart-wit zien. Amen. Het spreekt wel heel zwart-wit en in contrast. Dat is hem juist. Maar we mogen het zo niet in de praktijk gaan toepassen. Amen. Juist. Ja. Je moet het in uw situatie, in uw grijze zone, want niet elke toestand in uw leven is zwart-wit. Hè? Er zijn heel veel grijze zones. Hè? Dus je moet de geest u doen laten leiden om het zo toe te passen. En dus, laten we terug naar spreuk 20 gaan. Juist, die spreekt hier in contrasten. En het contrast in dit hoofdstuk is rechtvaardig, de rechtvaardige en de goddeloze. Het verschil tussen die twee. Ja, zullen we even lezen. Hier volgt spreuk van Salomo. Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde. Een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet. Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet. Rechtvaardigheid redt van de dood. De Heer laat de rechtvaardige geen honger lijden. Hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze. Luie handen maken arm. Ijverige handen brengen rijkdom. Een zoon die in de zomer oogst is verstandig. Slaapt hij in de oogsttijd, dan maakt hij zijn ouders te schande. Ja, dat is de eerste paragraaf. Het doel van deze korte paragraaf, vers 1 tot en met vers 5, is eigenlijk om mensen aan te moedigen om rechtvaardige werken te volbrengen. Ja? Rechtvaardigheid loont en goddeloosheid of dwaasheid brengt u armoede. Dat is eigenlijk wat er wilt zeggen. In vers 2. Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet. Rechtvaardigheid redt van de dood. Dus er wordt hier, men wil hier eigenlijk zeggen dat men haalt geen winst. Men haalt geen rijkdom in het leven door op een onrechtvaardige manier te leven. Je zou denken van wel, en de wereld zegt van wel, of de wereld maakt allemaal niet uit of rechtvaardig of onrechtvaardig is. Maar hier wordt het contrast gemaakt, omdat de Heere de rechtvaardige bijstaat, is het ultieme succes, is de ultieme rijkdom, de gunst van de Heer. Amen. En oneerlijke verkregen rijkdom, uiteindelijk zal u dat niet baten. Want zij die bij de Heer zijn, zij die rechtvaardig staan ten opzichte van de Heer, zullen lang leven. Hey, daar wordt er constant die vergelijking gemaakt. Ja? En het is waar, hè? Oneerlijke verkregen rijkdom baat u niet. Hè? Ze zeggen, dat zeggen wij ook. Hè? De criminaliteit, dat loont niet. Dat loont niet. Het is een snelle weg tot veel cash. Hè? Snel cash, maar uiteindelijk dat komt altijd naar boven. En de rekening die volgt is altijd zwaarder. Amen. Dan als je hebt gekozen voor de langdurige weg van rechtvaardigheid. En waarom moet je rechtvaardigheid verkiezen voor oneerlijkheid en goddeloosheid? Omdat de Heer laat een rechtvaardige geen honger lijden. De reden waarom dat we onze winst niet mogen behalen uit onrechtvaardige handelswijze of onze winst moeten verkwanselen door luiheid. De reden waarom dat we dat niet mogen doen is omdat de Heer een rechtvaardige geen honger laat lijden. Met andere woorden, hij staat hen bij. Amen. Je leeft voor hem en hij zal je beschermen. Amen. Hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze. Hoe moeten we dat interpreteren, vers 3? Iemand? Hij geeft niet toe aan de begeerte van een goddeloze. Wat zou dat willen zeggen? Amen. Ja. Ja. Amen. Ja. Dat wil zeggen, ja. Ja. Nog iemand anders? Dus God staat de rechtvaardige bij. Oh ja, moeder. Ja, ja. Ja. Ja, het wordt hier weer in extreme contrasten uitgelegd, hè. En natuurlijk, er zijn rechtvaardigen die honger lijden, hè. Ja. Voilà. Mm-hmm. Ja. Tuurlijk. Juist. Mm-hmm. Dat is waar, ja. Waar. Ja, Jean-Paul, ga je ook nog iets zeggen? Of Lydia? Ja, dat is waar. Maar je zei het ook, hè. En dus inderdaad hier, maar wat Christophe zegt is ook waar, hè, de genade van God is steeds beschikbaar voor de goddeloze die zich bekeert. Hè? En de Heer zal hem natuurlijk niet uitwijzen. Dat gebed wordt beantwoord. Amen. Maar hier wil eigenlijk gewoon zeggen, de lezers die... Als je leefde in die tijd en in die cultuur, zou je denken dat een mens die rijk was, dat die gezegend zou zijn door God of de goden. Hè? Het teken van gunst in die tijd, hè? Het teken van de gunst van de goden, was rijkdom, succes, goed leven, schoonvrouw, veel kinderen. Amen, snap je wat ik wil zeggen? En dat was zo het gedacht. En ook bij de Joden. Ook bij de omliggende volkeren. Goeie oogst, goeie God. God is content. Maar... Ja. Maar dat willen ze mee zeggen. Kijk, nee. Het gaat er God om. Ben je rechtvaardig bezig? Of ben je onrechtvaardig bezig? En uiteindelijk, ook al ben je arm en heb je honger, de Heer laat een rechtvaardige niet achter. De Heer is bij hem, de Heer is voor hem en zal hem opheffen. Ja? Moeten we dit absoluut nemen? Oh ja, ik kan nooit honger lijden. We weten dat er mensen zijn die honger lijden, die rechtvaardig zijn, die christenen zijn. Amen. Maar uiteindelijk, de Heer is bij hun. Amen. En ik hoop dat er ergens iemand op de wereld is die hun gebeden kan beantwoorden. Allee, de Heer kan natuurlijk ook een manna uit de hemel neerdalen, snap je ook wel zeggen. Maar hij wil werken doorheen de gemeente natuurlijk, om daar een antwoord op te geven. Maar zo is dat een van die tegenstellingen die we verder gaan tegenkomen. We gaan even verder lezen. Spreuken 6 tot en met 11. Oei, staat niet meer naar die. Muntje, hè? 6 tot en met 11. Yes. Een rechtvaardige wordt rijk gezegend. Oei. De woorden van een goddeloze verhullen geweld. Dan wordt hier dan toch bevestigd. Ah, wordt rijk gezegend. Wordt niet rijk. ik had al te rap gewezen. Een rechtvaardige wordt rijkelijk gezegend. Hè? Nou, wordt niet rijk. Hè? Dat kan, hè, maar dat is niet de bedoeling. De woorden... niet de ultieme bedoeling. De woorden van een goddeloze verhullen geweld. De herinnering aan de rechtvaardige strekt tot zegen. De naam van goddeloze vergaat. Zie je de tegenstelling? Een wijze doet wat hem geboden wordt. Een bedrieger komt ten val. Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg. Wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd. Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende. Zo'n bedrieger komt ook zelf ten val. De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven. De woorden van een goddeloze verhullen geweld. Hier zien we ook de volgende passage. 6 tot en met 11. En we zien hier ook weer zo'n literair kenmerk waarin dat de passage begint en eindigt met dezelfde woorden. En de woorden zijn de woorden van een goddeloze verhullen geweld. Kijk naar vers 11. De woorden van een goddeloze verhullen geweld. Zie je, dat is ook weer zo... Begin en tuin is hetzelfde. Hier gaat het dus eigenlijk over de woorden van de rechtvaardige ten opzichte de woorden van de goddeloze. Ja. Dat die een bron van leven zijn, voor zij die rechtvaardig zijn, voor zij die wijs zijn. Maar diegenen die niet wijs zijn, amen, die verhullen geweld met andere woorden, uiteindelijk brengt dat geen leven. En zo gaat het verder. Ik zal spreuk 10, 12 tot met 18. Een nieuwe sectie waarin dat het spreekt over haat en het eindigt met haat. Ja? Haat brengt ruzie voort. Zie je hoe ver geavanceerd dat zal waren? Dat is waar Jezus ook heeft over begonnen. Hè? Hij zegt, goed, jullie hebben gehoord dat er werd gezegd, je mag niet moorden, maar ik zeg, als je je broeder haat, heb je hem al reeds vermoord. Wel, hier komt ook een beetje uit deze spreuk voor vers 12. Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe. Waar hebben we dat nog eens gehoord? Liefde dekt alle fouten toe. Met iemand toevallig waar dat we dat nog eens hebben gehoord? In het Nieuw Testament, hè? Het is waar dat Petrus... Ja, wou je dat zeggen? Leen? Juist, daar staat dat ook in, hè? De liefde kent geen enzovoort. Maar een letterlijke quotatie is 1 Petrus 4 en 8. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Dus nummer 12, de liefde dekt alle fouten toe. Maar dus inderdaad, Paulus in 1 Korinthe 13 en Petrus hebben ook hun inspiratie gehaald uit Spreuken 10 en 12. Amen. Ja? Ja? Juist. Ja, dat is de ultieme bewijs, hè? Van liefde. En inderdaad, dat wordt dan ook doorgetrokken naar ons. Wij, de ambassadeurs van Christus, wij zouden hetzelfde moeten doen als Christus. En dus als Christus zij door zijn liefde, amen, al de zonden kan toedekken voor al degenen die komen naar hem, want dat is de kracht van zijn liefde, amen. Zo kan ook volgens Petrus, ik zal nog eens de Petrus laten zien, heb elkaar vooral als innig lief, want liefde bedekt tal van zonde. Hebben wij daar ook geen spreekwoord van in het Nederlands? Iets met de mantel der liefde? Ja. Hè, moeder? Ja. We zullen dat maar bedekken met de mantel der liefde. Dat is zoals er iemand iets fout heeft gedaan. Hè? Ja, dat is nog een andere mantel. Maar dat komt dus van 1 Petrus 4 en 8, hè? En als hij inderdaad refereert naar Spreuken 10 en 12, heeft het dus te maken met de haat, de bitterheid, kwaadheid, dus opzij te zetten en te kiezen voor de weg van de liefde. Want alleen maar als we gaan inspelen op de gevoels van haat en kwaadheid, daar vloeien de werken van het vlees uit voort en dan uiteindelijk vloeit daar zonde uit voort. Amen. Verder lezen. Een verstandig mens spreekt wijze woorden. Een dwaas verdient de stok. Ja, dat betekent straf. Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop. Het gebazel van een dwaas leidt tot een ramp. Dat vind ik wel een goeie. Dus onthoud dat. Leer wanneer dat je moet spreken en leer wanneer je moet zwijgen. Daar ga je deze paragraaf ook over. Het bezit van een rijk is zijn vesting, de armoede van een arme een ruïne. En ik weet niet goed wat dat betekent. Het loon van een rechtvaardige is een gelukkig leven, goddeloosheid leidt alleen tot zonde. Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven. Wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. Wie heimelijk haat, is een huichelaar. Wie openlijk lastert, een dwaas. Nee, dus het begint met het haatgedeelte en het eindigt met het haatgedeelte. Zie je, er zit niet altijd een structuur in of een algemeen onderwerp per paragraaf. Soms gaan de onderwerpen per spreuk een beetje uiteenlopend. Maar je ziet wel altijd dat er die tegenstelling is tussen de rechtvaardige en de goddeloze. En de rechtvaardige, die laat zich berispen. Hè? Die bevindt zich niet op een dwaalspoor. Die een haat niet, maar die een heeft lief, zodat hem zonde kan bedekken. Zijn loon is een gelukkig leven ten opzichte van goddeloosheid, die alleen maar leidt tot zonde en kwaad. Ja? En zo zijn er steeds die tegenstellingen. De rechtvaardigen krijgen dit, dat en dat. En dat zijn hun kenmerken, dat zijn hun attituden. En dan heb je de goddelozen en dat zijn hun kenmerken. Zij worden kwaad als iemand hun terecht wijst. Hè? Hun woorden zijn verhuld met geweld. Hun einde is de zonde. Hun bezit is zijn ruïnes. En dat zijn dus allemaal dus tegenstellingen tussen de twee. Om duidelijk te maken dat alleen maar rechtvaardigheid wordt gevonden door de weg van de Heer te bewandelen. En nu is dat de rechtvaardige leven door geloof. Hè? En door de weg van Jezus te bewandelen, dank de Heer. We gaan eindigen. Het zijn nog een paar versen, maar dat laatste hoofdstuk spreekt vooral over de woorden die je spreekt en de tong in toom houden enzovoort. Ik zal snel... Een veelprater begaat al snel een misdaad. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. Uitspraken van de rechtvaardig zijn als zuiver zilver. Gedachten van de goddelozen zijn niets waard. De woorden van de rechtvaardig zijn voedsel voor velen. Dwazen sterven door gebrek aan verstand. Met andere woorden, zij spreken te snel hun gedachten. Je moet wijs zijn om te weten wanneer hij je gedacht zegt en je gedacht niet hoeft te zeggen. Vers 22. Alleen de zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt daar niets aan toe. Amen. En wil je rijk worden? Je mag zwoegen hoor. Maar alleen de zegen van de Heer maakt u rijk. Alleen zijn rijkdom. Zoals een dwaas vermaak schept in zijn slechte dagen, daden zo geniet een wijze van zijn inzicht. Wat een goddeloze vreest overkomt hem. Een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt. Vind ik een rare. Een goddeloze vrees overkomt en een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt. Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd. Wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind. Amen. Zie al die tegenstellingen. Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is een luiaard voor zijn meester. Amen. Dat is juist. Goddelozen heeft ook meer te vrezen, hè? Want die leeft in zonde. En wanneer hij in zonde leeft, ja, dan is er om de hoek. Rond elke hoek is er een gevaar, of er is een vijand van vroeger, of weet ik veel wat. Maar zij die in de Heer zijn, wij hoeven niet te vrezen, want de Heer zal ons beschermen. Amen. En dus we ontvangen, maar we verlangen. Want de Heer staat ons bij. Dat is eigenlijk inderdaad is goed uitgelegd, Gustav. Waar waren we? 26. Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is een luiaard voor zijn meester. Wie ontzag heeft voor de Heer, leeft vele jaren langer. Het leven van een goddeloze wordt bekort. Ik zeg, dat zijn geen absolute... letterlijk interpreteerbare gezegdes. Ja? Want ik denk dan, te strak toen ik dat las, wie ontzag heeft voor de Heer, leeft vele jaren langer. Dan dacht ik, ja, maar wat dan met Jezus? Je leefde maar 33 jaar, of 30. Hè? Wat had je mocht, snapte? Ja, inderdaad. Maar hier was dat wel, in vers 27 wordt wel letterlijk bedoeld lang leven. Maar dat wil gewoon zeggen, de Heer beschermt u dan, je leeft langer, want je staat onder bescherming van de Heer, onder de goedkeuring van de Heer. En dat was een van de zegeningen die opgeschreven stond in Deuteronomium. Hè. Moest je de Heer niet gehoorzamen, ja, dan stond uw oordeel te wachten. En dat wordt hier dus eigenlijk uitgelegd op een andere manier als in Deuteronomium. Rechtvaardig heeft vreugde te verwachten. Een goddeloze hoeft op niets te hopen. Ja. Voor wie onberispelijk zijn weggaat, is de Heer een vesting. Wie onrecht doet, vernietigt hij. Uiteindelijk inderdaad is dat zo. Houd dat voor ogen. Amen. Als je denkt van de onrechtvaardigen, de goddelozen krijgen alles wat ze willen. En ja, wel, ze werken er ten eerste ook voor. Maar we moeten verder kijken dan dit leven. Want inderdaad, zij leefden maar in dit leven. Maar wij leven met de hoop der glorie voor ogen. En dat is zijn ultieme terugkomst. Amen. En vers 30, wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen. De goddelozen worden van de aarde weggevaagd. Een rechtvaardig spreekt wijze woorden, de tong van leugenaars wordt uitgerukt. Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord. Een goddeloze neemt slechts leugens in de mond. Amen. Oké, dat was het. Dus als je zo verder gaat lezen tot hoofdstuk 22, dan ga je al die gezegden en al die spreuken zo op die manier tegenkomen. Ja? Soms zit er geen structuur in, soms zit er een literaire structuur in. En kunnen we niet altijd zien. Maar we moeten oppassen dat we het niet allemaal te letterlijk en te absoluut als een absolute waarde gaan interpreteren. Want er zijn veel grijze zones in het leven. Hier wordt vooral een contrast aangeboden. Kies de weg van de rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid is de weg van de Heer. Dat is de wijze weg. En het zal u goed gaan. En al deze zegeningen, al deze voordelen, als je de weg van de Heer kiest, zal deze dingen in uw leven naar voren komen. Als je de weg van de goddeloze kiest, dan zal al deze zaken voorkomen. En dat moesten de mensen in die tijd weten. Ja. Want de andere goden die beloofden allemaal van alles en nog wat, en al die andere godsdiensten beloofden allerlei zaken. Maar nee, dat was het niet. Alleen zij die de weg en het pad van de Heer bewandelden, zullen die zaken ontvangen. Ja.